Goedemorgen gemeente, de kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze morgendienst zal voorgaan dominee Floor. In de laatst gehouden kerkraadsvergadering is in de vacature voor de diaken het volgende dubbeltal in alfabetische volgorde opgesteld. Dat is de heer W. Fransman, Talmaweg 6 en de heer P. Kwik van de Broekveld 26. De stemmingsvergadering vindt plaats op de Evolente aanstaande woensdag 7 maart. En dat zal zijn om 19:30, inloop vanaf 19:15. En wij bevelen deze verkiezing in uw voorbeden aan. Omdat het de eerste zondag van de maand is, zal er na afloop van deze dienst gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en een kop koffie te drinken in de zaal of in de hal van de kerk. Vanavond is er na de avonddienst weer gelegenheid om met elkaar te zingen met het ICC. Het thema is de grootste koning. Iedereen is dan weer hartelijk welkom. Dan de collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de Stichting Gevangenenzorg Nederland. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van kerkelijke gebouwen. We zingen nu Psalm 43, vers 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 92. En daarvan het eerste en ook het zevende vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. En ook het zevende vers. Het rechtvaardigvolk zal bloeien gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon. De palm en ceder groeien. Psalm 92, 1 en 7. Gemeente, wij willen ook deze morgen ons verootmoedigen voor de Heere, onze God, door samen ook te luisteren naar zijn heilige wet. Dat we ook in de spiegel kijken, ook van ons eigen leven en ook zullen zien op het kruis van Christus. Daarna zingen wij van Psalm 143 en daarvan het tweede vers: wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Psalm 143, het tweede vers. Ter verootmoediging na het aanhoren van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Wanneer ik u uit de volken terugbreng en u bijeenbreng uit de landen van uw vijanden, zal ik door u voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. En dan zult u weten, dan zullen zij weten dat ik de Heere hun God ben, omdat ik u onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar u ook weer verzamelde in uw land, en niemand van u daarginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor u verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten, die binnen uw landsgrenzen zijn. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft het samengevat in de volgende woorden: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede, daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Hemelse God en Vader van onze Heer Jezus. Samen komen we ook als gemeente die naar uw naam genoemd is in het gebed tot u. We mogen u eren en u ook dank zeggen, Heere, voor het feit dat u ons ook samenbrengt, waarin we ook zien de leiding en werking van uw geest. Opdat we ook samen u zullen eren, loven en prijzen. Mochten we samen ook zingen met elkaar, laat ons de rustdag wijden met psalmen tot uw eer. U geeft ons rust, Heere. Opdat we ook van week tot week weer kracht zullen ontvangen om ons werk te doen, de taken die op onze schouders liggen. Maar dat u ons ook, Heere, bewust wilt maken van het dienen van u, het volgen van u. En Heere, dan moeten we het belijden voor u dat we daar zo soms ook tekort in kunnen schieten. Kunnen vol zijn van onze eigen taken en zaken. Zonder dat we daar ook voldoende rekening houden met u. Dat we onze plannen en idealen misschien wel bij onszelf overleggen. Misschien ook wel met andere mensen. Maar het vergeten aan u voor te leggen. Leer ons dat, Heere, om op u te vertrouwen. We zijn ook hier bij elkaar om ook stil te staan bij het lijden en sterven van uw Zoon Jezus Christus. 7 weken lang, Heere, worden we daar als gemeente in meegenomen. Bij dat onnoemelijke lijden, waar wij geen woorden voor weten te vinden. Maar 1 ding weten we wel, dat dat intens diep is geweest ook voor uw Zoon. Dat er ook ontzettend veel diepte van liefde van u naar ons toe, Heere, in ligt opgesloten. En geef dat onze ogen daar ook voor open gaan. Maar ook voor open blijven. We kunnen er zo aan gewend raken. Even zo goed ook als we gewend raken misschien aan de verschrikkelijke beelden die naar ons toekomen. Via het journaal of ook via de kranten. Als het gaat om de ellende die er is in Syrië, de ellende elders in de wereld. Waarin mensen worden doodgemarteld, geslagen. Waar de bombardementen voortdurend aanwezig zijn. Waar kinderen opgroeien in een wereld waar ze geen vrede hebben leren kennen. Omdat er al zo lang oorlog heerst. Wij leven in een welvaartstijd. Het kan ons zo gemakkelijk onverschillig maken en koud en ongevoelig. Voor alles wat er ook plaatsvindt. Daarom bidden we of u ons altijd, Heere, vervullen wilt met uw Heilige Geest. Opdat we een hart krijgen. Een hart voor het evangelie. Hart ook voor uw boodschap. Hart, Heere, dat bewogen is en aangeraakt kan worden. Een hart, Heere, dat ook leert openstaan voor uw boodschap en voor uw diepe liefde. Laat ons zo, Heere, uw woord opengaan ook deze morgen. Als we weer uit de Bijbel mogen lezen, het woord dat u ons ook hebt gegeven. Wilt u ons daarin meenemen in de verkondiging van het evangelie. Geef ook helderheid van gedachten. En geef dat we met elkaar ook vertroost en bemoedigd mogen worden. Want u weet ook hoe we naar de kerk zijn gekomen. Jongeren misschien met verwachting. Of misschien ook wel zonder verwachting. Mensen die veel zorgen hebben in hun leven. Elke dag weer opnieuw dat met zich meedragen. Die de moed en de kracht en de troost weer nodig hebben. Zo bidden we ook voor degenen die niet mee konden komen naar de kerk, die aan huis gebonden zijn, die onnoemelijk zwak zijn, chronisch ziek. Wilt u ook daar met uw geest werken? En heb dank ook voor de middelen die u ons ook hebt gegeven, waardoor er toch die gemeenschap mogelijk is, Heere, via internet of kerkradio. Geef ons een goede dienst in alles wat we ook doen en overwegen. Allen die een verantwoordelijkheid hebben te dragen, organist, koster, mensen die op de achtergrond werken, zegen onze kinderen die we aan de hand hebben meegenomen. En wilt u ook, Heere, hen al jong vertrouwd raken met de liefde tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, we belijden al onze zonden en al onze schuld ook voor u. We hebben nergens recht op, Heere. Als u zou doen naar onze zonden en onze ongerechtigheden, dan zouden we er niet meer geweest zijn. Maar het is uw genade, het is uw trouw en goedheid. Dat u ons nog opzoekt. En dat u ook de boodschap wilt geven van het evangelie dat we nodig hebben. Wil ons ook zo sterken en kracht geven. In alles waarin we u ook nodig hebben. En laat deze dienst zijn, Heren, een dienst tot eer. En ook tot glorie van uw naam wil zo ook uw koninkrijk deze morgen uitbreiden. Wij bidden het u uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. Ik lees 2 gedeeltes met u. Het eerste gedeelte ook uit het Oude Testament, uit het boek der Psalmen. Psalm 88, een van de diepste psalmen. Een paar versen, vers 1 tot en met 5 en ook het slotgedeelte. Het is een lied, een psalm voor de zonen van Korach, voor de koorleider op Magalat Leonot, een onderwijzing van Heman de Esrahiet. Heere God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor u en roep ik, laat mijn gebed voor uw aangezicht komen, neig uw oren tot mijn roepen, want mijn ziel is verzadigd van ellende, mijn leven raakt bijna het graf. Ik word gerekend tot hen die in de kuil neerdalen. Ik ben geworden als een man zonder kracht. En vanaf vers 14, ik echter, ik roep tot u, Heere, mijn gebed komt u tegemoet in de morgen. Heere, waarom verstoot u mijn ziel? Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Ellendig ben ik en stervende van jongs af. Ik draag uw bedreigingen, ik ben radeloos. Uw brandende toorn gaat over mij heen. Uw verschrikkingen doen mij omkomen. De hele dag omringen ze mij als water. Ze omsingelen mij allemaal. Geliefden en vrienden hebben u ver van mij verwijderd. Mijn bekenden zijn duisternis. Tot zover de eerste schriftlezing, de tweede uit Johannes 18, vers 1 tot en met vers 16. En nadat hij, Jezus, dit gezegd had, namelijk het hoge priestelijk gebed, dat in het voorgaande hoofdstuk wordt neergeschreven, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Judas daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdelingssoldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar met lataarns, fakkels en wapens. En Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? En zij antwoordden hem, Jezus, de Nazarener. En Jezus zei tegen hen, ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. En toen hij dan tegen hen zei, ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw, wie zoekt u? En ze zeiden, Jezus, de Nazarener. En Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. En dit zei hij, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had. Uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. En Simon Petrus dan, die een zwaard had, betrok dat en trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En de afdeling soldaten dan en de overste over 1000 en de dienaars van de Joden namen Jezus gevangen en boeiden hem. Ze leidden hem weg eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van Caiaphas, die de hoge priester van dat jaren was. En Caiaphas nu was het die de Joden de raad gegeven had dat het nuttig zou zijn dat één mens voor het volk zou sterven. En Simon Petrus volgde Jezus, evenals een andere discipel. En die discipel nu was een bekende van de hoge priester. En hij ging met Jezus het paleis van de hoge priester binnen. En Petrus echter stond buiten bij de deur. En de andere discipel dan, die een bekende van de hoge priester was, ging naar buiten en sprak met de portierster en bracht Petrus binnen. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Gemeente, de teksten voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, versen 12 tot en met 16. Jezus komt volstrekt alleen te staan. De bekenden zijn duisternis. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden, zoals ook reeds is meegedeeld, van harte aanbevolen. De Heere zegene u en uw gave. En zingen we ook aan de prediking vooraf van Psalm 118, de versen 11, 13 en 14. Psalm 118, versen 11, 13 en 14. En dan heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Op Deoverlente zondag 25 maart zal er belijdenis van het geloof worden afgelegd door een 12-tal personen uit het midden van de gemeente. 3 van hen worden gedoopt en ook zal er een meisje van 11 jaar worden gedoopt. Het gaat om de volgende personen. Sjoukje Anje Anderweg, Dorpstraat Oost 31, geboren op 10 februari 1997 te Rotterdam. Sarina Anderweg. Peter Marcel den Butter, Riederhof 10, geboren 29 april 1997 te Vlaardingen, Peter. Remco Molenaar, Torenmolen 20, geboren op 20 september 1997 te Barendrecht. Mirte Matanja Elisabeth van Meppelen Schepping, Tochtlede 24, geboren op 8 maart 2001 te Capelle aan de IJssel, Mirte. Marilene Christina Moree, Dorpstraat 172, geboren op 10 januari 1998 te Oud-Beierland, Marilene. Leendert Cornelis den Ouden, Heidensingel 45, geboren op 20 oktober 1970 in Rotterdam, Leo. Janine Hendrika Cornelia Pons, Ouderdijk 55 uit Strijen, geboren op 29 november 1997 te Rotterdam, Janine. Annemieke de Ruiter Bevelander, burgemeester Derkenstraat 3 uit Heerjansdam, geboren op 2 februari 1988 te Barendrecht, Annemieke. Rijntje Veenvliet, Biezen 7, geboren op 10 november 1997 te Barneveld, Esther is dat. Wouter Leendert van der Velde, Talmaweg 130, geboren op 19 april 1972 te Middelharnis, Walter. Dat zal belijdenis en doop zijn. Gerritje van der Velde Schliemann, Talmaweg 130 uit Barendrecht, geboren 23 april 1971 te Bodegraven, Gretti, belijdenis en doop. Klaas Leendert van der Velde, Talmaweg 130, geboren op 31 oktober 1997 te Middelharnis, Laurens, belijdenis en doop. En hun dochtertje, Gertje Dorothea van der Velde, Talmaweg 130, geboren op 6 september 2006 in Rotterdam. En Rodé zal gedoopt worden. Ook wil ik memoreren dat Rosanne de Keizer, Banjohof 25, geboren op 31 januari 1999, ook samen met haar vriend belijdenis van het geloof zal afleggen, maar dat ook zal doen in de Wilhelminakerk in Ridderkerk. Wij willen deze belijdeniscategezanten en mensen die ook gedoopt zullen worden, van harte in uw voorbeden aan. Laten we biddend rondom ook deze mensen heen staan. Voor hen een bijzondere dag. Laten wij ook hen opdragen in de gebeden. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 118, vers 11, 13 en 14. Gemeente, misschien heeft het u ook wel verbaasd dat er zoveel mensen eigenlijk ook graag aanwezig willen zijn bij het proces dat gevoerd wordt tegen Holleder. Mensen staan ervoor in de rij. Ze willen allemaal toch een blik opvangen, misschien wel van deze beroepscrimineel, die ook wel een knuffelcrimineel wordt genoemd. Die in ons land zelfs een volledig platform kreeg, in college toe bij Twan Huis. En waar ook vragen aan hem gesteld konden worden. En je denkt wel eens bij jezelf, moeten deze mensen een platform hebben? Misschien is het ook wel dat er heel veel mensen aandacht hadden natuurlijk door het bekende boek dat uitgekomen is. Vanwege zijn zuster of zusters. Die ook tegen hem getuigen. En als je er een beetje in gaat verdiepen, dan denk je, wat een gezin toch eigenlijk. Hoe diep kan een gezin in de gebrokenheid liggen? Hoe kan alles kapot zijn? En dat kan je raken. En dan weet ik niet of u dat denkt, want we zijn heel gauw geneigd, ook ik, om te zeggen, ja kijk, zie je, als je nou ook niet meer leeft zonder God, dan. Maar tegelijkertijd, als ik dat zeg, moet ik ook weer voorzichtig zijn. Want het woord van God, dat laat ons ook wel zien, oordeelt niet totdat je niet geoordeeld wordt. En besef wie je ook bent als mens. Hij werd verhoord natuurlijk in de rechtbank, zwaar beveiligd. En als we dan de geschiedenis van deze morgen ook voor ons hebben, dan lijkt het alsof er ook een groot crimineel gearresteerd wordt. Jezus, ik snap het wel, voor u en voor mij is de geschiedenis zo bekend, dat we natuurlijk denken, ja, nee, Jezus is geen crimineel. En toch zet ik ze even tegenover elkaar, zoals we dat wel gemakkelijk ook doen, Jezus naast de moordenaars. Kruis in het midden. Hij wordt gezien als de voornaamste crimineel. De evangelie van Johannes plaatst deze hele geschiedenis net na het hoge priesterlijk gebed. Waarin we de Heer Jezus op een indrukwekkende wijze in gesprek zien, ook met zijn Vader. Heilige Vader, rechtvaardige Vader, laat iets zien ook van het godsbeeld wat wij moeten hebben. Als we spreken over God en hoe er een hechte band is tussen Jezus en zijn Vader. En dat hij er helemaal op gericht is om ook een offer te brengen om ons te redden. Jezus wordt gearresteerd als een van de grootste criminelen. Wat voor een persoon is het? Hij is iemand die gezocht wordt. Alsof hij een crimineel is die gevaarlijke dingen doet. Hij wordt gezocht met de grootste veiligheidsmaatregelen die je maar kunt nemen. Maar als we gaan kijken, een hele afdeling soldaten worden er opgetrommeld. En dan ook de overste over 1000... Hoewel het een term is die gemakkelijk gebruikt wordt voor iemand die aanvankelijk misschien over 1000 was, maar ook later die titel krijgt, ook al heeft hij er wat minder onder zich. En de dienaars van de Joden, je moet dat ook zien als de tempelpolitie, ze hadden een aparte afdeling. En die wordt ook opgetrommeld. En zij zijn het die hem in de nacht gaan opzoeken. En om het allemaal nog een beetje nog scherper te maken, komt het in het evangelie van Johannes ook heel scherp naar voren. Er is eigenlijk ook een breuk gekomen in die groep van Jezus. Want er is er één die overgelopen is en die hem ook zal verraden. In hoofdstuk 18 aan het begin zien we tot 4 keer de naam Judas naar voren komen. Judas die hem verraden. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters van de fariseeën meegenomen had. En wanneer ze toch ook komen bij Jezus, dan zegt Jezus, wie zoeken jullie? Jezus de Nazarener, ik ben het. En Judas, die hem verraden, stond ook bij hen. Het is of er even de aandacht op gelegd wordt. Kijk eens, Judas, heel persoonlijk, een grote verantwoordelijkheid neemt hij op zijn schouders om ook Jezus over te leveren. En tegelijkertijd een breuk in die groep van Jezus. Wat moet er nou van terechtkomen? Van dat koninkrijk waarover hij sprak en wat hij voor ogen had. En tegelijkertijd zien we dus ook Judas, hij wordt scherp verantwoordelijk gesteld vanwege zijn persoonlijke optreden, maar tegelijkertijd is de arrestatie ook een groepsproces, want er zijn ook verschillende mensen die er allemaal bij betrokken zijn. De soldaten, de tempelpolities, maar ook de geestelijke leiding op de achtergrond, die dat aangestuurd heeft om ook de Heer Jezus werkelijk gevangen te laten nemen. En dan zien we iets, gemeente, van een ieder zijn verantwoordelijkheid. Je kunt ook zeggen van ja, die soldaten, die doen gewoon hun opdracht. Die hebben toch een opdracht gekregen. Ze kunnen er ook niets aan doen. Maar het is toch ook een zekere gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is altijd zo. Als we in een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn, dan hebben we zo'n beetje het gevoel dat we misschien helemaal geen verantwoordelijkheid meer hebben. Ja, dat hebben we toch samen gedaan. En dan is je eigen persoonlijke verantwoordelijkheid een beetje op de achtergrond. Misschien voelt u dat wel, herkent u dat wel. Je doet de dingen liever even wat samen met elkaar, dat als het fout gaat, dan hebben we het allemaal fout gedaan. Dan worden we zelf niet zo verantwoordelijk gesteld. Maar u voelt wel, al is daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid, er is ook nog iets als een persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik mag dat even proberen ook toe te lichten, want in dat Sanhedrin, waar al gesproken is ook over de Heer Jezus, en heel dringend, en dat ze eigenlijk ook hem besluiten dat hij gedood moet worden, is er toch eentje die zijn stem verheft. Ja, wacht eens even, maar je kunt toch niet zomaar iemand veroordelen zonder hem eerst gehoord te hebben? Nou, dan moet je wel heel wat moed voor nodig hebben als je in een sfeer zit waarin ontzettend veel vijandigheid is. Als je die sfeer aanvoelt, dan denk je op een gegeven moment, nou ja, laat ik maar niks zeggen. Maak ik de dingen misschien alleen maar erger. Laat me hopen dat het een beetje zal bijdraaien. En dat er misschien nog een wending komt. Laat ik mijn mond maar houden. Maar deze man, Nicodemus heeft niet zijn mond gehouden. Het zal hem misschien heel veel gekost hebben, maar hij heeft toch zijn mond open gedaan. Hoewel hij wel een beetje bang was, want hij was het die in stilte in de nacht naar de Heer Jezus toe ging. Hoe zit dat eigenlijk, heren? Wie bent u eigenlijk? En dan kent u dat gesprek over die wedergeboorte wel. Wel, hij is het die zijn stem heeft verheft. Die toch iets zei. Nou weet ik niet welke verantwoordelijkheden u hebt. U zult misschien ook wel eens in een vergadering zitten. En u zult soms ook wel eens een bepaalde sfeer aanvoelen in een bepaalde groep. En dat je dan ook persoonlijk steeds je afwegingen moet maken. Moet ik het nou wel zeggen of moet ik het nou niet zeggen? En vooral ook als het gaat om zaken van geloof. Dan komt het nog dichterbij. En dan zijn er zoveel mensen die als het gaat om het geloof niet zich zo gemakkelijk geven. Zichzelf niet zo gauw openbaar willen geven. Wie ze eigenlijk zijn en wat ze er eigenlijk echt van vinden. Er zijn er misschien ook wel heel veel in jouw omgeving die niet eens weten dat jij hier zit. Dat als ze erachter zouden komen, wat hè, ga jij naar de kerk? Want je hebt nog nooit je mond open gedaan als het gaat over religie. Over godsdienst. Over het geloof in Jezus. Ik weet niet hoe u en jij erin staat. Maar wij leven in een samenleving die nou niet bepaald halleluja is naar aanzien van Jezus. Nee, we zien juist dat wij leven in een samenleving, in een wereld waarin er allerlei andere krachten zijn. Waarin ook andere religies centraal staan. En ook voortdurend genoemd worden in bepaalde opzichten. Dan zien we denk ik bijvoorbeeld ook wel eens, ja, dat er gesproken wordt over de islam en alles. Daar wordt veel over gediscussieerd op dit moment. Maar als je dan van de week ook tegelijkertijd hoort dat er ook ineens een gesprek is over een hindoeïstisch feest, dat weliswaar vanwege de kou niet door is gegaan. En er wordt breed aandacht besteed ook in de media over het holyfeest. Dan denk je, alle aandacht. Ik ben benieuwd hoeveel aandacht er besteed zal worden als het Pinksterfeest aan de orde is. Of als het Paasfeest aan de orde is. Een sfeer waarin het geloof van Jezus nou niet bepaald centraal wordt gesteld. Maar eerder naar de achtergrond geschoven. En durven wij met elkaar onze stem te verheffen. Ja, wacht eens even. Maar we hebben een boodschap voor de wereld. Wij kunnen ook iets zeggen over de Heer Jezus. En herkennen we dan misschien ook niet iets van wat we in onze tekst vanmorgen voor ons hebben. Als het gaat dan ook over de arrestatie van Jezus. Soldaten, tempelpolitie, allemaal mensen die een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om Jezus gevangen te nemen in de nacht. Met lantaarns en fakkels erbij en noem maar op, stel je voor, gewapend en al. Hij zou eens iets kunnen doen. En je zou kunnen zeggen, ze hadden misschien nog gelijk ook. Als we gaan kijken naar die ene discipel die zijn zwaard trok. Namelijk Petrus. Was het toch niet voor niets dat ze gewapend waren. Zouden we kunnen zeggen. En toch is het dat op dat moment Jezus zelf de regie heeft. En dat Jezus ook de soldaat die geraakt is, wiens oor wordt afgesneden, door hem nog wordt genezen. Dat hij de regie neemt. Als je dan mij moet hebben, laat dan deze allemaal heen gaan. Gemeente, Dat is onze eerste gedachte. Hoe staan wij ook in het leven? Hoe is het als wij nadenken over de arrestatie van Jezus? En stel je voor dat u en jij bij de politie zou horen. En hoe jij ook zou handelen. En hoe jij ook zou optreden. Als je geconfronteerd wordt met zo'n opdracht. Om zo iemand ook te arresteren. Hoe zou je er zelf dan in staan? Dat is een vraag die we altijd ons ook mogen stellen. Dat is het ene. En lezen we dan ook, zij boeiden hem. Besef gemeente dat hij zich laat binden. Ik zei al, hij heeft de regie in handen. Jezus is het zelf die zich laat binden. Maar als je gebonden wordt, wat gebeurt er dan? Dan ben je in de macht van anderen. Dan ben je niet meer bezit van jezelf. Dan gaan anderen bepalen waar jij naartoe gaat en wat je doet. En dan gaan anderen bepalen wat jij zegt of niet mag zeggen. Je bent gebonden en zij bonden hem. Als we gaan kijken naar het begin dat toen ze allemaal naar hem toe kwamen en al de soldaten achterover vielen toen hij zich bekend maakte, hier ben ik, Jezus. Dan voelen we natuurlijk wel aan dat binden van hem, dat echt ook door hem zelf goedgekeurd werd. En zij bonden hem. Ze boeiden hem. En namen hem zo gevangen. Dat betekent niet alleen in de macht van anderen. Maar dat boeien betekent ook dat hij in de macht van zondaren is gekomen. Die gericht zijn op zijn dood. En als je terechtkomt in handen van zondaren. Iemand die gegijzeld is, die weet maar al te goed wat dat inhoudt en wat dat soms ook kan betekenen. Als je zo gebonden wordt in de handen en in de macht bent van mensen. Er zijn er genoeg vandaag die gegijzeld worden. Maar het is ook niet alleen dat je in de boeien bent, gebonden bent in de macht van anderen, van mensen. Ja, van zondaren. Maar dat Jezus in de macht van die zonde. Want dat is een hele macht die er is, wordt gebonden. Zo wordt hij gebonden. Alsof de Satan het gewonnen heeft. Eindelijk deze man, die niets verkeerds deed, die is nu in mijn macht, in onze macht. Nu zal hij sterven. Meent het, dan zie je ook iets in de wereld wat er ook plaatsvindt. Als het gaat over licht en duisternis. Mensen die ook werkelijk van de Heer Jezus Christus houden. Het geloof in God kennen. Het licht dat er is in deze wereld. Men wil het niet zien. Men wil het in hun macht krijgen. In hun greep krijgen. En daarom moeten we er ons niet over verbazen. Dat de Heer Jezus hier geboeid wordt, maar dat dat ook met zijn volgelingen hetzelfde gebeurt. Zo wordt Jezus gevangen genomen, geboeid in de macht van de zonde. En zo lezen wij vervolgens in onze tekstgemeente, ze leiden hem weg, eerst naar Annas. Want hij was de schoonvader van Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was. Dan zien we eigenlijk ook iets naar voren komen. Want dit is eigenlijk alleen dat Johannes dit vertelt. Of althans, als het gaat om Annas. Andere evangeliën halen dat ook wel aan. En daar zult u misschien vanmiddag ook nog wel wat meer over horen als ik goed heb gekeken. Maar zij leiden hem weg eerst naar Annas. En als je dat eerste gedeelte waar ik heb gesproken over dat boeien, nou ook iets ziet als van ja, dat is de wereld en de politiek die er allemaal achter zit. Maar zo zie je hier ook dat de kerk, zou je kunnen zeggen, de gemeenschap, de religie, dat die ook helemaal gericht is. En ze leiden hem weg naar, nee, niet gelijk naar Pontius Pilatus. Nee, ze leiden hem naar Annas, schoonvader van Caiaphas. Annas was een belangrijke hoge priester. Aanvankelijk was het hoge priesterschap toebedeeld, zoals u weet, aan de nakomelingen van Aaron. Maar daar maakten de Romeinen een eind aan. Die wilden hun eigen hoge priesters aanstellen. Ze mochten hun eigen godsdienst houden, ja prima, maar zij bepaalden wel wie de hoge priester was. En Anna is een tijd ook hoge priester geweest. Alleen hij is wel afgezet op een bepaald ogenblik door de Romeinse overheid. Maar zijn familie had wel een geweldige impact. Zijn familie die bepaalde zo'n beetje alles. En wel 5 van zijn zonen zijn ook hoge priester geworden. En de langste die geregeerd heeft vanuit die familie van Annas was zijn schoonzoon Caiaphas, die van 18 het jaar 18 tot en met 36 hoge priester is geweest. Een belangrijk figuur. En die Caiaphas, die is het ook die eigenlijk op dit moment ook de leiding op de achtergrond heeft. Toen Lazarus gestorven was en opgestaan is uit de dood, toen was het ook dat toen het bericht kwam bij het Sanhedrin, Caiaphas eigenlijk ook ging spreken. En dat Caiaphas ook eigenlijk zei, ach, jullie weten niks. En dat klinkt zeer ruw uit zijn mond. Jullie kletsen me wat, maar jullie durven Jezus niet aan te pakken. Maar als je hem aan wil pakken, dan kan ik je zeggen, het is beter dat er 1 mens sterft voor het volk, als dat heel het volk sterft. Je moet wel de zaken goed in de gaten houden. Je moet wel beseffen waar we mee bezig zijn. Laten we hem pakken. Maar daarachter zit ook een diepe haat naar de Heer Jezus toe. Ze leiden hem weg eerst naar Annas. Ja, Annas, die toch ook een belangrijke invloed had. Als schoonvader. Ook op Caiaphas. En zijn naam, wat betekent dat? Zijn naam, Annas, betekent God is genadig. En dan zie je hier dat Jezus voorgeleid wordt. Voorgeleid wordt in de allereerste plaats voor de rechtbank. En ik zou het haast willen zeggen voor de rechtbank van de kerk. Voor de rechtbank van de religie. Daar waar de soldaten hun taken hadden om ook rust en vrede te bewaren in het land. En zij het waren die Jezus hebben gevangen genomen. Zo is het uiteindelijk ook dat ze nu komen voor een kerkelijke rechtbank. Nou, dan zouden wij zeggen, dan ben je toch goed af, hè? Als je in de handen komt van de kerk, kun je toch beter zijn dan in de handen van de wereld. Nou, wees daar maar voorzichtig mee. Want we zien hier dat ook de macht van de boze helemaal in die geestelijkheid is binnengeslopen. Wat een haat bij fariseeën en schriftgeleerden en sadduceeën en bij de hoge priester die er gericht is op de Heer Jezus Christus. Ook zij zijn erop gericht om hem te doden. En zo wordt Jezus zo voor de religie beoordeeld, ja, veroordeeld. En komt het naar voren dat Johannes het nog eens extra benadrukt. Ja, Caiaphas, die is het. Die is het die gezegd heeft, Het is nuttig dat één mens voor het volk zou sterven. Maar u weet het, gemeente. Er worden in de schrift wel eens meer van die uitspraken gezegd door mensen die in het ambt staan. Die iets totaal anders bedoelen als dat ze zeggen. En zo is het hier ook. Het is een waarheid die hier naar voren komt. Jezus zal volstrekt, maar dan ook volstrekt alleen sterven. Voor zijn volk en voor de natie. Ja, voor de wereld zelfs. Eén mens voor het volk. Ondanks de diepe haat spreekt hij toch een krachtig evangelie uit. Jezus alleen zal sterven, opdat er verzoening zal zijn. Dat is het evangelie voor u en mij. Gebonden, voorgeleid. En zijn bekende dan? Hebben we het gezien? De soldaten van de wereld, zou je kunnen zeggen. De tempelpolitie. De geestelijkheid. Tegen hem. Maar dan zijn eigen mensen. En vooral die mensen dan die het dichtst bij hem stonden. Petrus. Johannes, ja, ze proberen dicht bij hem te blijven. Ze hadden hem lief. Ze wilden precies volgen wat er met hem gebeurde gedurende deze arrestatie. Ze volgden Jezus. Jezus die gebonden was. Jezus die voorgeleid wordt. Maar zij volgen Jezus zo dicht mogelijk. Maar wat konden ze doen? Niets. Helemaal niets. De ene discipel, Simon Petrus, volgde Jezus evenals de andere discipel die zo dicht bij hem stonden. Bekende. Maar ook van de bekende weten we dat er gezegd wordt, ze zijn duisternis. De discipel die Jezus lief had, hij kon niks doen. En de discipel die het opnam wilde voor Jezus en ook nog wel voor Jezus wilde strijden. Die verloochent hem. Zo staan ze daar. Soldaten. De geestelijkheid, zeker de kerk. En zijn bekenden. En eigenlijk zien we ons er ook bij staan. U wil misschien wel bij die laatste groep horen. Bij die Johannes en bij die Petrus. Om ook dicht bij Jezus te zijn. Maar hebben wij niet geleerd door deze geschiedenis heen dat ik niks kan doen. Dat ik misschien net als Petrus door de angst gedreven zeg, ik ken hem niet. De bekende, zegt Psalm 88, zijn duisternis. Is dat niet het kenmerk over uw en mijn leven? Dat vinden we niet fijn om te horen, maar als ik mij er zelf bij zie staan, durf ik niet te zeggen dat ik mijn mond wel open gedaan zal hebben. Dat ik Jezus misschien niet verloochend zal hebben. Dat ik wel staande gebleven zou zijn. Als er iets is wat het woord ons duidelijk maakt, dan is het wel dit. Dat ook zijn bekenden duisternis zijn. En zo staan wij rondom de arrestatie van Jezus. Dat is aangrijpend. Ook ik zou hem verraden. Ook ik zou misschien kunnen verloochenen. Ook ik zou hem in de steek kunnen laten. Ook ik, omdat wij gebonden zijn in de macht van de boze. Omdat wij eigenlijk de dood verdienen. Maar dat is het evangelie. Christus. Hij is het die daar gebonden is. Opdat wij bevrijd zouden worden. Dat wij verlost zouden worden. Dat wij het leven zouden ontvangen. Omdat wij de liefde van Christus zullen zien. Dat Hij dat gedaan heeft voor mij. In mijn plaats. O, het is zo'n bekend evangelie. Maar hier laat dit het zien dat Jezus volstrekt alleen kwam te staan. Dat wij allen in de duisternis zitten. Maar dat Hij voor ons het licht is. Dat opgaat in de duisternis. Dat Hij deze weg moet gaan. Om ook mij te verlossen en mij te redden. En dat ik mag weten, Hij is mijn zaligmaker. Hij liet zich binden om mij te ontbinden. Hij liet zich voorleiden, opdat ik heen zou kunnen gaan. Hij ging die weg, de duisternis in. Omdat we voor ons het licht zo openbreken. En wij de liefde van Jezus zouden zien. Dat Hij zich zo volstrekt alleen heeft overgegeven. En dat ik met Hem mag leven. En mag uitzien naar Zijn toekomst. Omdat Hij de macht van de boze breekt in deze weg. Amen. Wij zingen 140, 11, 12 en 13. 140, 11, 12 en 13. Gemeente, laten we samen ook bidden en ook dankzeggen. En doen we voorbeden voor de volgende personen. Voor mevrouw L.J. Jonker Franke, Winsingel 88, die nog steeds verblijft in het Maastadziekenhuis. Als ook voor haar man, de heer J. Jonker Winsingel 88, die eveneens is opgenomen in het Maastadziekenhuis. We denken ook aan Arthur Moen, Anna Paulona, straat 12 in Dordrecht. Zijn ouders aan de Piet Heijnstraat 25. Die hebben de uitslag gehad van de PET-scan. En er zijn op 4 plaatsen ook kleine tumoren gevonden. En is er ook nog dat men gaat kijken naar een verdere behandeling. En verder denken we ook aan hen die chronisch ziek zijn. En of hen die in verpleeghuis verblijven en aan hen die niet met namen willen worden genoemd, maar ook best ernstig ziek zijn. We denken ook aan de rouwdragende familie Dramoutanus. Overleden is de broer en de zwager van de heer en mevrouw Dramoutanus, Madelief 12 uit Heeransdam. De heer Marius Dramoutanus, een broer van de heer Dramoutanus, is op de leeftijd van 58 jaar op het eiland Kors ook overleden. Hij is gisteren begraven op dat eiland. We willen ook deze familie herdenken. Verder ook denken we aan de gevangenenzorg, de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en natuurlijk ook voor de belijdeniscategezanten, wiens namen we hebben opgenoemd, en voor het tweetal dat gekandideerd is voor een vacature van diaken. Zullen we ook samen bidden en danken. Getrouwe en hemelse God, altijd is het weer indrukwekkend om stil te staan bij de arrestatie en de binding van uw Zoon Jezus Christus. Hoe hij ook voorgeleid werd, ook voor de godsdienst, voor de kerk. Ze meende dat het beter was dat er één stierf voor heel het volk. En het is maar al te zeer waar. U bent die weg gegaan, heren. Opdat er ook voor uw volk verlossing en redding en behoud zal zijn. Maar ook uw bekenden waren duisternis. Ook zij stonden machteloos. Ze kwamen tot verloochening. En zo, heren, staan we allemaal ten diepste ook voor u. Maar tegelijkertijd bent u ook de heiland en de verlosser. U bent volstrekt alleen die weg gegaan om ons te ontbinden, om ons te bevrijden, om ons vergeving en verzoening te schenken, opdat wij, heren, vrij gekocht zouden worden door zijn bloed. En wij leven zouden tot in alle eeuwigheid. Doe ons, heren, innerlijk beseffen wat dat offer toch ook betekend heeft. En geef dat we er ook uit leren leven. In het geloof ook leren wandelen. En ons ook, heren, verwonderen over het feit dat u zo diep gegaan bent om ons te redden. Dit evangelie, heren, wilt u ons ook voorhouden, opdat we het geloven zullen. We komen ook tegelijkertijd met u, heren, tot u. Met de zieken, wiens namen we hebben opgenoemd, maar ook wiens namen niet zijn opgenoemd. De zieken thuis, of in het ziekenhuis. Het kan soms door diepe dalen heen gaan. En we zien wellicht ook, heren, dat de dood steeds dichterbij komt. En dat er dan toch ook, heren, rust en vertrouwen mag zijn in dat offer dat u gebracht heeft aan het kruis van Golgotha. Dat u, heren, een verlossende heiland bent. Wij bidden of u ook zo, heren, met hem wilt zijn. Ook als er diepe teleurstellingen er zijn. Als daar steeds opnieuw, heren, er toch weer iets gevonden wordt op verschillende plekken in het lichaam. Wat een strijd, wat een zorg, ook als je nog jong bent. Wij bidden van u, heren, wilt u er zijn, wilt u kracht geven, wilt u toch nog wonderlijk werken. Alle dingen mogen we in uw handen neerleggen. Zo bidden we ook, heren, voor de rouwdragende familie Dramoutanus. Het is altijd aangrijpend als er ook een broer sterft, Heere. Je bent op afstand, maar toch. En Heere, zo hebben ze hem begraven. U weet wat ze aan vertroosting, aan kracht en aan bemoedigingen ook nodig hebben. We dragen de familie aan u op, Heere, en allen die betrokken zijn rondom ook dit overlijden. Wij bidden voor al de gevangenen, Heere. We hebben stilgestaan bij de gevangenneming van Jezus. Maar was het toch ook niet voor de gevangenen? Was het ook niet voor misdadigers? Was het ook niet voor criminelen? Was het ook niet voor slachtoffers? Was het ook niet, Heere, voor allen die soms een diepe weg gaan? Wil ook, Heere, krachtig werken in onze samenleving. Ook als daar de verkiezingen worden gehouden. Ook zijn er spannende uitslagen in het buitenland, in Duitsland. Verkiezingen in Italië. Maar ook, Heere, in onze gemeenteraadsverkiezingen die binnenkort aanstaande zijn. Ontferm u over ons land en volk. Wees ook, Heere, met de regering. Geef hen kracht en sterkte en wijsheid. We bidden ook, Heere, voor de belijdeniscategezanten. Hun namen zijn voorgesteld. Opdat we in het gebed ook voor hen zullen gaan. Om ook rondom hen te staan. Wilt u ze kracht en sterkte geven in de verdere voorbereidingen. In de gesprekken die nog gevoerd worden. Heere, maar geef dat het een hele bijzondere en rijke dienst mag worden. Waarin al hun aandacht gericht mag zijn op die heiland, op die zaligmaker, Jezus Christus. Maak ons getrouw ook in uw dienst, Heere. Geef ook vanmiddag weer een goede dienst onder een oud predikant. En ook een goede samenkomst als daar weer met elkaar gezongen mag worden, tot Heer en de glorie van uw naam. Geef ook een rijke en een gezegende zondag. Heere, wij leggen alles in uw handen, Heer. Wil uw koninkrijk doen komen en schenk ons ook nog een goede ontmoeting na deze dienst. We bidden het van u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 132 en daarvan het 12e vers. 132 vers 12. Gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.